Touché.
Touché met de hoofdredacteur van de krant Het Nieuwsblad, Liesbeth van Impe. Ook zij zit thuis. Niet vanwege corona, maar vanwege die andere ziekte die haar te pakken kreeg. Kanker. Ook zij behoort tot die extra kwetsbare groep voor wie wij met z'n allen handen wassen, afstand bewaren en vooral thuis blijven. Die afstand is vandaag geen anderhalve meter, maar een paar kilometer. Ik in de studio in Brussel, Liesbeth thuis in haar living. Maar hoe moet het verder? Wat vindt zij als politiek journalist van de evolutie in de wetstraat? Hoe voelt het om bij het grootste wereldnieuws sinds jaren eens niet op de eerste rij te zitten? En hoe zullen we hier over 10 of 20 jaar op terugblikken? Dit is Touché met Liesbeth van Impe. Een zeer goeiemiddag.
I love my friends and they love me. We're just as close as we can be. And just because we really care, whatever we get, we share. I got it from Agnes, she got it from Jim. We all agree it must have been Louise who gave it to him. Now she got it from Harry, who got it from Marie. And everybody knows that Marie got it from me. Giles got it from Daphne, she got it from Joan, who picked it up in County Cork, a kiss in the Blarney Stone. Pierre gave it to Sheila, who must have brought it there. He got it from Francois and Jacques. Aha! Lucky Pierre. Max got it from Edith, who gets it every spring. She got it from her daddy, who just gives her everything. She then gave it to Daniel, whose spaniel has it now. Our dentist even got it, and we're still wondering how. Ah, but I got it from Agnes, or maybe it was Sue, or Millie, or Billy, or Jilly, or Willie, it doesn't matter who. It might have been at the pub, or at the club, or in the loo. And if you will be my friend, then I might, mind you, I said might, to you.
I got it from Agnes. Dit was Tom Lehrer in 1953. Hij is een wiskundige, maar vooral bekend geworden als satirisch liedjeschrijver. Wat hij in 1953 kreeg van zijn vrienden wordt er niet bij verteld in deze song. Maar vandaag zou het corona kunnen zijn. Liesbeth van Impe, kan jij er een beetje mee lachen?
Ja, absoluut. Laten we hopen dat het niet de officiële coronasong wordt. We zitten allemaal binnen om dat te vermijden.
Nou, waar ligt de grens voor jou? Wanneer is humor helend en wanneer niet in moeilijke nieuwstijden?
Bijna altijd, denk ik. Mm-hmm. Ik ben... Humor kan op het verkeerde moment komen, kan verkeerd vallen bij iemand. Iedereen zijn goed recht is om te zeggen, nu liever geen mopjes. Maar je voelt tegelijk toch dat je heel snel daar ook weer nood aan hebt. Dat in de ergste omstandigheden worden grappen gemaakt. Mm. En sommige
heb jij dat
zijn
ook
goed,
gedaan?
Anderen zijn minder goed.
Ja, heb jij dat ook gedaan in jouw situatie?
Absoluut. Ik heb van de mensen die de nieuwsbrief kregen gehoord dat het niet alleen eerlijk en oprecht was, maar dat er soms ook wel goede grapjes in stonden.
Ja?
Dus ja, absoluut. Je moet jezelf ook niet te serieus nemen. Een van mijn motto's is geen drama, het is zo al erg genoeg. Dus ja, een beetje lachen, een beetje zelfrelativeren blijft toch ook altijd belangrijk. Ja. En humor helpt daarbij.
Ja, ook als je naar de wedstraat kijkt en hoe het de voorbije week is gelopen.
Ja, daar probeer ik de slapstick van in te zien, maar ik zie hem eerlijk gezegd niet meer.
Dat is moeilijker.
Ja, daar, pas op, voor mij is het een geruststelling te merken dat ik er nog altijd kwaad van word. Dus dat ik niet zo hard ben beginnen relativeren door mijn vernieuwd perspectief op het leven. En dat ik er dus gewoon nog echt heel ouderwets heel kwaad van word. Maar wat we de laatste 2 weken weer gezien hebben, is toch van een ontstellende treurnis. En dan heb je het over de grote kladderadatje van vorig weekend, is het, denk ik. Hè? Waar een aantal mensen zich van hun lelijkste kant hebben laten zien en waar woorden gebroken zijn en hele kleine belangetjes hebben meegespeeld. Maar je kan dat ook niet loszien van alles wat er voorkomt natuurlijk. Dat we voor de tweede keer op een goede 10 jaar met een crisis van wereldformaat worden geconfronteerd zonder dat we eigenlijk met een treffelijke regering zitten. Met de financiële crisis was dat ook het geval. Dus het feit dat we de tweede keer al een soort van noodoplossing nodig hebben, snel bij elkaar gerommeld, omdat het plots wel echt erg is. Gelooft er nu eigenlijk iemand dat er voor corona geen andere dringende grote problemen waren? Maar nee, we zitten met een politiek die het zich permitteert om 1 jaar, 1,5 jaar, 2 jaar als het nodig is, te gaan onderhandelen om, als ze dan samen in de regering zitten, dan eindeloos spelletjes te blijven spelen. Ik heb de indruk dat er een aantal zijn die niet meer doorhebben dat je niet altijd een parallele mediastrategie moet hebben, dat soms verantwoordelijkheid nemen gewoon in je kot blijven en zwijgen is en een oplossing zoeken. Het cynisme is gigantisch. Ik hoor nu voorzitters de particratie aanklagen en ik denk van jongens, je zit zelf op een plek waar je daar iets had kunnen aan doen, maar nee. Het cynisme is grenzeloos. En we geraken er niet meer. En dat kan voor een stuk de structuur van het land zijn en al zijn ingewikkeldheid, maar ik... Dus iedereen mag wat mij betreft daar bouwen en veranderen wat hij wil. Maar ik geloof niet dat het enkel dat is. Het gaat veel dieper. Het is een probleem van verantwoordelijkheid.
We zitten nu met een minderheidsregering, hè, met Sophie Wilmès aan het hoofd. Hoe doet zij het in jouw ogen?
Ja, zij zit daar. Op dit moment denk ik dat je niet anders kan dan dat steunen. Ik heb niet de indruk dat ze op dit moment... De bandbreedte op dit moment is ook niet zo heel groot. Hè. De reden dat we plots een noodregering konden krijgen, is dat er het budget tussen haakjes kon gezet worden en iedereen weer geld kon beginnen uitgeven. Dus dat zal Sophie Wilmès ook wel lukken, denk ik. Zij op dit moment ziet er vrij rustig en gestructureerd uit. Dus laten we daar maar mee doen. Het is nu het moment niet om daar... nog grote wijzigingen te gaan doen. Dat had misschien een week geleden wel gekund. En ik denk dat dat op zich beter was geweest. Dat we een regering hadden gehad die op iets steviger benen stond, waar de grootste partijen in zaten. Maar goed, dat is niet gelukt. En het is vooral erg dat we weer in een situatie zaten waar er niks was. Hè. Ik bedoel, de partijen die in de regering zaten, de vorige, zijn allemaal door de kiezer afgestraft. Op een manier zoals we dat zelden zien. Ik zie daar heel weinig besef dat het echt anders moet. Bij niemand trouwens hoor. Ik zie daar nauwelijks schaamte. Als je naar sommige selfies kijkt, dan zie je dat dat gewoon blijkbaar onbestaande is. En uiteindelijk is iedereen toch weer bezig met zijn kleine mediaplannetje van de dag. Iedereen probeert de redder des vaderlands te lijken. Het resultaat is dat niemand het ook echt is.
En ik hoor nu vooral weer een heel gedreven Lisbeth van Impe. Na 250 dagen heel stilletjes te zijn geweest, kriebelde het de voorbije maanden, weken om terug je commentaar te kunnen geven, om weer scherp te mogen zijn?
De laatste weken wel. Ik heb het wel van op een veel grotere afstand bekeken tijdens de chemo. Wat eigenlijk ook wel eens leerzaam was. Want als je er altijd met je neus op zit, dan heb je toch de neiging om het altijd weer uit te leggen en proberen te begrijpen. En je gaat een stukje mee in die logica. En nu kon ik eigenlijk echt van op grote afstand zeggen van jongens, dit valt niet meer uit te leggen. Dat was al zo in oktober, dat was al zo in december. Dat is niet nu met de coronacrisis. En iemand zei me van ja, nu kan je dat waarschijnlijk allemaal wat relativeren. En mijn antwoord is, goddank, nee. Ik ben heel blij dat ik mij daar nog altijd heel hard kan over opwinden. Dat dat niet veranderd is.
Ja, maar de bedoeling is om dat ook heel snel weer voluit te gaan doen. Wanneer ga je weer voluit aan de slag, denk je?
Voluit zal nog wel even duren, maar ik ben nu aan het kijken wanneer ik terug echt wil beginnen schrijven. Ik denk dat ik ook met wat ik doorgemaakt heb nog wel iets ga doen in de krant. Wat heb ik eruit geleerd? Dat soort dingen. Maar dan wil ik heel snel terug naar business as usual. Maar ik ga er nog even tijd voor nemen. Nu, het zijn gekke tijden, dus ja, ik weet het niet.
Ja, het zijn
ook
zeer
mijn
gekke
plannen
tijden.
Worden doorkruist. Ja, ook mijn plannen worden doorkruist. Ik zit thuis, dus ik kan eigenlijk even goed af en toe wat werken. Ja. In Netflix heb ik wel gezien de voorbije 9 maanden.
Nu, de coronacrisis, dat blijkt, brengt ons helemaal terug naar de essentie. Wat we echt nodig hebben, komt nu bovendrijven. De zorg, betrouwbare informatie, een dak boven je hoofd. Niet te vergeten, eten, sociaal contact, werkzekerheid, ontspanning ook, sport, maar ook boeken, films, cultuur. Zeker die betrouwbare informatie komt ook bovendrijven. Hè? Is dat iets waar jij je ook zorgen hebt ingemaakt? Hoe snel mensen zich laten leiden door fake news, ook in dit soort coronatijdperk?
Ik merk, het is... We zijn de voorbije decennia door een evolutie gegaan waarbij we allemaal heel kritisch zijn gaan kijken naar gezagsbronnen en noem maar op. En tegelijk, en sorry, soms val ik erop terug, heb ik het gemerkt toen ik mijn diagnose kreeg, was het eigenlijk heel veel. Ik ben meteen teruggevallen op de mensen die 10 jaar gestudeerd hadden en 20 jaar ervaring hadden in wat er nu moest gebeuren. Ik ben niet als een gek op Google gaan zoeken van wat... Zijn hier nog de alternatieven en zitten ze juist? Op bepaalde momenten blijft het zo belangrijk dat je vertrouwen kan leggen bij mensen waarvan je weet dat ze mogelijk fouten maken, maar er wel alles aan doen om het goede te doen, om het juiste te doen. Dat zijn vandaag dokters, verpleegkundigen, virologen, epidemiologen en noem maar op. Dat zijn, als het even goed gaat, ook een paar politici. Dat is hopelijk ook de journalisten en de pers. En eigenlijk zien we dat ook al. Mensen zijn soms terecht, soms onterecht, heel kritisch voor de pers. Maar je ziet nu wel dat ze massaal op zoek gaan naar informatie bij mensen die ze vertrouwen. En dat is bij jullie, dat is bij ons, dat is... bij degene waarvan ze weten van ja, hier wordt een heel oprechte, doorgedreven oefening gedaan om mensen juist te informeren. Ja, we willen snel zijn, maar we willen vooral juist zijn. Ik denk dat we daar ook collectief een correctie aan het doorvoeren zijn van de eerste zijn is iets, maar niet alles. Ik denk dat er ongelooflijke inspanningen vandaag geleverd worden om uit te leggen, tips te geven, suggesties te geven, het opnieuw uit te leggen, informatie toegankelijk te maken. Zoals gezegd, we doen dat allemaal voor een stuk gratis. Dat is ook belangrijk. Tegelijk voel je van, we moeten blijven investeren in dat werk, want het gaat niet vanzelf. Het is niet... een beetje op wat sociale media zitten en dat dan samen kletsen in een stuk en dan hopen dat het wel min of meer juist is. Het is doorgedreven werk, het vraagt veel energie, het vraagt veel focus, het vraagt veel expertise om juist met nieuws om te gaan. En dan maak je nog genoeg fouten. Ja. Die we
en zou,
dan weer recht hebben.
Zou het kunnen dat dit de reset, de correctie is die de wereld eigenlijk nodig had op heel veel vlakken?
Onderschat nooit het vermogen, denk ik, voor de wereld en mensen om de draad heel snel weer op te pakken. Dus ik acht het mogelijk dat we in een soort van andere wereld terechtkomen na corona. Ik geloof niet dat dat een utopische wereld zal zijn. Ik bedoel, we gaan door een aantal heel lastige dingen. Economisch gaat dit een heel serieuze impact hebben. Dus het wordt een zaak om ervoor te zorgen dat ook de mensen die al kwetsbaar waren hier niet nog veel kwetsbaarder uitkomen. Om tegelijk een stuk veerkracht terug te vinden. Aan de andere kant, onderschat nooit de veerkracht van mensen en de samenleving. We zijn bijzonder goed in heel snel vergeten wat er fout gelopen is en het de draad erop te nemen. En dat is soms een redding. Soms kan je misschien ook hopen dat we misschien collectief ook even nadenken hierachter van ja, wat hebben we nu geleerd, hè? Wat nemen we mee?
Hoe gaan we hier over 10 of 20 jaar op terugkijken?
Ik denk dat dit wel een van die gebeurtenissen is waarvan niet te voorspellen is wat de impact zal zijn. Geef het jaren, denk ik, om de volledige impact te voelen. In alle richtingen. We gaan geleerd hebben hoe we thuis kunnen werken en we gaan misschien ook geleerd hebben hoe hard we onze collega's dan missen, hoe moeilijk het is om samen te werken als je zo ver van een zit. We gaan misschien een aantal dingen een tijd lang moeten loslaten, hele verre reizen, dat soort dingen. We gaan misschien ontdekken wat we dan winnen als we thuis blijven en wat voor elkaar zorgen. Voor hetzelfde geld zie je straks een stormloop op ons oude leven vanaf het weer mag. En dan zal dat ook zo zijn. Je gaat dit niet kunnen sturen. Je gaat alleen elkaar een beetje kunnen vasthouden, denk ik. En hopen dat we geen mensen achterlaten.
Que tu fasses, je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Faut-il encore qu'on raconte que quelque chose nous revienne? Faut-il qu'on soit seul sur terre, ici aussi? Boire pour la soif. Je ne sais pas ce qui de nous deux restera. Tu dis mais je ne regarde pas. Je n'ai jamais vu la mer, mais j'en ai vu des noyés. Comment fais-tu pour oublier, pour oublier? Et la pluie qui revient dans nos voix. Pas une chanson, je ne pense à toi. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Borcoton, qu'on se revoie, qu'on se revoie. Je ne sais pas ce que ça remplace. Et derrière nous, c'est encore à l'ombre. Aller auprès du phare, et la vie est sans phare. À Borcoton, qu'on se revoit. Dans ce monde inhabitable, il vaut mieux danser sur les tables. À Borcoton, qu'on se revoit, qu'on se revoit.
Borcoton, bezongen door Zaas, Lisbeth van Impe. Dit is een lied met betekenis voor jou, hè?
Ja, dus dit is melancholie in een liedje, hè. Ik bedoel, ik weet eigenlijk maar half waarover het gaat. Het is een wat poëtische tekst die een soort van melancholie weet te vatten die zeer goed gepast heeft bij de voorbije maanden.
Ja. Wat mis jij het meest op dit moment?
Op dit moment heel acuut mensen. Mijn vrienden, mijn familie, die de voorbije maanden waanzinnig veel voor mij gedaan hebben. Ik weet dat ik vroeger, toen een vriendin ziek was, dacht van, stel dat ik dit zou krijgen. Hoe zou ik dat in hemelsnaam doen als single, als je alleen bent? Dat leek mij niet heel moeilijk te organiseren. En eigenlijk, ik denk dat ik een week na de diagnose al wist van hier ga ik mij geen zorgen moeten over maken. Mensen hebben verschrikkelijk veel voor mij gedaan. Mm-hmm. En het valt mij eerlijk nu wel zwaar dat ik net nu nog minder mensen zie, nog meer afstand moet houden. Vrienden zijn verschrikkelijk belangrijk in mijn leven.
Maar had je graag een partner gewild?
Ja, dat ook. Ik ben alleen. Ik zit niet in een... Mijn leven is geen wachtkamer, dus mijn leven is best oké. Maar ik heb nooit kinderen gewild. Dat is een heel bewuste keuze. Vraag me niet goed waarom. Ik weet dat eigenlijk niet. Ik heb alleen gemerkt van, dat is voor mij geen droom. Dat is een parallel leven dat nooit het mijn is geweest. Maar een partner zou ik wel willen. En goed, mijn leven is zo ingericht dat het ook... Ik weet hoe dubbel het soms is, hoor. Ik weet niet of ik er... ik zou er ruimte voor moeten maken die er nu niet automatisch is. Maar ik hoop nog wel dat dat ooit nog wel eens... wel de juiste man, de juiste plaats, de juiste tijd is. Mm. Want dat is nog nooit gelukt.
Ik durf het vragen omdat je tegelijk ook heel erg graag alleen bent, hè?
Ja. Ja, dus dat maakt dat het dubbel is. Ik vind het heel belangrijk dat ik zit niet naast de telefoon te wachten. Dat vind ik heel belangrijk. En mijn leven is niet onvolledig. Stel dat al die puzzelstukjes niet op de juiste plaats vallen. En ik weet hoe hard ik het nodig heb om alleen te zijn. Dat is nu een beetje een zegen natuurlijk. Maar voor mij is vakantie, 2 weken naar een stad gaan, een stapel boeken, een pak musea, lange wandeltochten. En eigenlijk met de expliciete intentie om zo weinig mogelijk met mensen te spreken. Mijn job is heel sociaal. Ik ben de hele dag op een redactie bezig. Waar 180 man rondloopt, waar heel veel te doen is. Wat ik fantastisch vind. Maar ik heb ook die periodes nodig dat ik echt tegen niemand spreek. Dat ik ook mijn mails niet check. Dan lees ik ook geen kranten. Dan haak ik echt helemaal af. En zo kom ik tot rust. En ik heb dat ook nodig. Dus ik weet nog altijd niet, als ik eens de perfecte man tegenkom op het perfecte moment, op de perfecte plaats, hoe ik dat moet uitleggen, dat ik ook nog wel eens graag helemaal alleen ben, en zelfs voor langere tijd. En dat ik dat gewoon nodig heb om mijn batterijen op te laden, om mezelf terug te vinden, om rust te krijgen in het hoofd en in de gedachten.
En waar trek je naartoe als je alleen wil zijn? Heb je vaste plekken?
Tot voor ik ziek was, was dat vaak naar steden. Alhoewel, ik heb 1 gekke plek. In Nederlands Limburg heb je de Schadijkse bossen. Die liggen gewoon vlakbij een centerpark, waar ik wel eens kom. Waar ik ook helemaal alleen naartoe ga. En niet om in de glijbanen te zitten, maar gewoon om te gaan wandelen. En daar staat midden op een stukje heide zo'n boom die er in de winter... wat mistroostig, maar tegelijk heel mooi uitziet. Die zo afsteekt tegen de lucht. Die staat zo'n beetje op een heuveltje. En daar ben ik de laatste 2 jaar toch zeker 5, 6 keer naartoe geweest. Dat is een wandeling en die ligt daar zo half weg. En dat is mijn boom. Mijn familie weet dat ook. We zijn daar eens samen geweest. En we hebben foto's aan de boom. En iedereen weet waar die boom staat. Dat is een wat gekke plek. Als je daar helemaal alleen loopt, kijk je wel eens om je achterom om te zien van ja, ben ik hier nu echt helemaal alleen? Maar dat is een plek waar ik naartoe ga en waar ik een soort rust vind. Die in het dagelijkse professionele leven natuurlijk heel, heel schaars is.
Ja, en die... Dat is, die hunker om af en toe alleen te zijn zit ook wat in jouw favoriete schilderijen. Hotel Room van Edward Hopper, waar een vrouw alleen aan een toog zit in een café. Moet ik jou zo voorstellen als jij in grootsteden alleen 2 weken met een stapel boeken je terugtrekt?
Ja, ik zie Hopper nu met de corona-lockdown heel veel passeren plots op sociale media. Omdat hij natuurlijk dus bijna de schilder van het eenzame stadsleven en waar ook als er veel mensen aan die toog zitten die precies toch allemaal alleen zitten. En ik kan mij voorstellen dat voor veel mensen ook er een beetje triestig uitziet. Voor mij is dat, het hangt een beetje af van hoe ik me op dat moment voel. Maar dat is niet triestig. Er zit ook iets heel... hoe zou ik het zeggen? Ik kan alleen zijn ook echt wel koesteren. En dat schilderij van een vrouw die op een hotelkamer zit, je ziet de koffers staan, ze is waarschijnlijk op weg naar ergens... Je kan het niet goed afleiden, maar voor mij is dat geen triest beeld. Het is misschien een beetje melancholisch, maar niet triest. Uh-huh. En ja, dat ben ik. Uh-huh. Soms.
Je zegt, kinderen heb ik nooit echt gewild, maar mag ik zeggen dat je toch wel een beetje een moeder bent voor 2 meisjes, Salma en haar zus Nihat. Ze zijn zo ongelooflijk blij dat jij je tumor hebt kunnen overwinnen en die willen jou iets zeggen, Lisbeth. Mag ik jou dat laten horen?
Hey Lisbeth, heel de familie Rafik is ontzettend blij voor u. Je bent een sterke vrouw en je hebt het nog 1 keer kunnen bewijzen. Eindelijk heb je Tovi kunnen overwinnen.
Je bent een geweldige vrouw en iedereen zou een Lisbeth in zijn leven moeten hebben. Ik en mijn familie zijn jou eeuwig dankbaar voor alles wat je voor ons hebt gedaan. En nu, een nieuwe start.
Touché. Salma en Nihat, iedereen zou een Lisbeth in hun leven moeten hebben. Ik word er zelf een beetje emotioneel van. Ik kan dat niet zien, Lisbeth. Maar,
ja, je zal even moeten spreken, want ja, ik heb het even lastig.
Dit zijn twee zusjes die ook naar Tada gaan. Hè? Die naar het toekomstatelier De L'Avenir gaan in Brussel, in Molenbeek, waar je zo net al heel even naar verwees. Jij bent buddy van Salma.
Ja, ik ben buddy van Salma en dus ook van haar zussen natuurlijk. Salma ken ik intussen 5 jaar en de hele familie dus ook. Toen ze in het, even denken, eerste middelbaar zat. En Tada heeft groepsactiviteiten, maar als kinderen, Tada-leerlingen, in het middelbaar in de problemen komen op school, dan kunnen ze een buddy vragen. En Selma had last met wiskunde. En ik ben dus bijles wiskunde beginnen geven. Bij hen thuis, in de living. En dan ja, zijn de andere zussen natuurlijk ook gepasseerd met vragen. En ik kom daar intussen 5 jaar. En dat, zijn, ja, dat is een heel bijzondere band die wij hebben.
Want waarin, ja, sorry, maakt, waarin maakt Tada het verschil, denk je?
Tada doet
het is een
heel
soort,
veel
het is
dingen.
Een soort het is een weekendschool? Of hoe moet ik het mij voorstellen?
Ja, dus we nemen kinderen uit Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Joost-en-Oude, vaak uit moeilijker gezinssituaties. En het groepsgebeuren is tussen het 5e leerjaar en het 1e middelbaar. Komen ze iedere zaterdag en wij introduceren hen in beroepen. Dus er komen altijd mensen die dat beroep uitoefenen. Ateliers geven, heel hands-on, heel praktisch. Maar ze leren zo beroepen kennen. We werken normaal gezien 3 à 4 weken rond 1 beroep. Dus er, heel veel mensen passeren daar dus om daar dus 1 atelier te geven of eens een zaterdag mee te doen. Het idee daar is dat je mensen perspectief geeft, doet dromen. Niet alleen zegt van het is heel belangrijk dat je studeert, maar dat je ook kan tonen van kijk, dat leidt naar dat soort wegen, dat soort levens. Je hebt talenten, ontdek die, doe er iets mee. En tegelijk werken we heel hard op leren voor een groep spreken, leren samenwerken, leren discussiëren, van mening verschillen, dat soort dingen. Dus dat doen ze 3 jaar, dan studeren ze af en dan worden ze eigenlijk hun hele middelbare school nog opgevolgd. Ook, er zijn ook nog altijd activiteiten dan. Maar dus dan gaat het ook echt over studieondersteuning, studiebegeleiding. En zo ben ik dan bij Selma terechtgekomen. En dus ik ga mee naar oudercontacten, ik maak afspraken over, met haar over waar we de lat leggen dat jaar. En als de rapporten goed zijn, dan doen we een uitstap. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ja, als je 5 jaar ergens komt, dan gaat dat veel verder dan een bijles wiskunde natuurlijk. En, dat zijn,
en dit is ja, ook een beetje jouw antwoord op 22 maart. Vandaag trouwens, ja, 4 jaar geleden, hè, de aanslagen in Zaventem, ja, en Maalbeek. Waarvan je zo net zei, ja, zelfs een hoofdredacteur van een krant weet het niet hoe zoiets kan gebeuren. Hoe je daar een antwoord moet op geven. Maar jij hebt het gedaan vanuit je eigen mogelijkheden. Contact
Tada
leggen met
daar,
een wereld die jij, ja, niet kent.
Ja, Tada is daar mijn in de eerste plaats voor mezelf. Gaan zoeken naar wat is hier aan de hand, wat kunnen we doen. Ik weet niet hoe we de problemen in Brussel gaan oplossen. Ik weet niet hoe we de problemen die er zijn, die reëel zijn en die heel veel facetten kennen, hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Maar ik weet wel dat we het niet gaan oplossen door er alleen maar over theoretisch na te denken of ideologische posities over in te nemen. Ik denk dat we gewoon de handen ook uit de mouwen moeten steken. En ik heb daar zelf ook verschrikkelijk veel aan. Ik doe dat niet enkel voor hen, ik doe dat ook echt voor mezelf. Als ik denk dat ik ongeveer 1 zaterdag op 3 met Tada bezig ben, in gezonde tijden. En dat zijn voor mij ook de momenten dat ik dan helemaal afhaak van de krant en het werk. Dat ik helemaal daarop focus. Je leert er heel veel mensen kennen. Je werkt er met mensen samen. Je ziet die jonge gasten bij tijden openbloeien. Je ziet hun het potentieel dat daar zit. En dat we, als we niet opletten, kwijt zijn over een paar jaar later. Maar als we dat juist aanwakkeren, waar zoveel kracht, zoveel energie, zoveel mogelijkheden zitten, en dat het voelt goed om daar iets mee te doen. Ja.
De geur van hel, de bloemen zijn vergeetje. De woorden die de priester spreekt vergeetje. Hoe beurs je bent en hoe gedwee vergeetje. En de zon die door de wolken breekt vergeetje. Maar de vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet je niet. De tranenvloed die je verdooft vergeet je. Toffe barre ongeloof vergeet je. Het verdriet dat je voelt en ziet vergeet je. En de aard van God die geeft en rooft vergeet je. En de dunne zon vergeet je. De vriendschap vergeet je. De vriendschap vergeet je, de vriendschap vergeet je niet. En in stilte zeg ik vaarwel. In stilte buig ik mijn hoofd. Het ga je goed, het ga je goed.
De vriendschap van T. Lau, Lisbeth van Impe, mag ik dat ook als ode draaien aan al die vrienden die je hier al een paar keer hebt vernoemd en die zo belangrijk zijn geweest de voorbije
Absoluut.
Maanden in jouw leven. Het is
Absoluut.
Duidelijk hè, dat vriendschap voor jou helemaal bovenaan is komen te staan. Welke afspraken maak je als je door zo'n crisis gaat, zo'n kankercrisis? Wat waren voor jou de belangrijkste dingen om met je vrienden te kunnen bespreken?
Ze hebben allemaal verschillende rollen gespeeld. Een van de mooiste dingen en een van de belangrijkste dingen heeft iemand op de redactie tegen mij gezegd, ook een Lisbeth, die zelf ook iets meegemaakt had in haar privéleven. En zij had me gezegd, wees ook niet te streng voor je vrienden. Je hoort vaak van, nu ga je zien wie je echte vrienden zijn en daar zit al de ontgoocheling ingebakken van, ja, er zullen er heel veel wegvallen. Ik heb die ervaring niet gehad. En zij zei van, nee, je gaat zien wie je vrienden echt zijn. En sommigen gaan heel natuurlijk met kanker om, anderen hebben wat meer tijd nodig of hebben daar meer schrik voor. En je moet vooral met elkaar blijven praten, gaan zoeken. Ik heb van het begin me voorgenomen om heel duidelijk te zeggen wat ik nodig had. Dat is niet makkelijk als je daarin zit. Je hoopt eigenlijk bijna dat mensen vanzelf weten wat je nodig hebt, maar dat is niet zo. Mensen hebben schrik om iets verkeerd te zeggen, weten niet goed wat je nodig hebt. En ik ben dat gewoon beginnen zeggen van, ik heb nu dit nodig. En met de ene vriend is dat spreken over hoe je bij tijden ook gewoon heel bang bent dat het verkeerd afloopt. En bij een ander is het spreken over iets anders, is niet met kanker bezig zijn. En nog andere mensen hebben hier staan afwassen en hebben soep gebracht en hebben gewoon getoond dat ze er zijn en dat ik maar moest een gil geven of ze kwamen helpen. Dus afspraken maken, ik wist er was één ding waar ik niet tegen kon, dat is dokter Google. Dus ik heb van het begin heel hard mijn vertrouwen bij mijn dokters gezegd, waar ik ook heel blij mee ben, want die hebben dat fantastisch gedaan. En dus, iemand die zei van, ik heb dit gevonden op het internet, daar kon ik niet goed tegen, heb ik dan ook gewoon gezegd. Ik denk dat we soms vandaag de fout maken met voor alles en nog wat lijstjes te maken van dingen die je niet mag zeggen. Je kent die lijstjes ongetwijfeld. Of mensen een beperking hebben, mensen ziek zijn, mensen een tegenslag tegengekomen zijn. We proberen soms te helpen door te zeggen, en dat mag je allemaal niet zeggen. Terwijl het grootste probleem vaak als je mensen bezig wordt die iets tegenkomen, is dat mensen bang zijn om iets te zeggen. We moeten die schrik voor een stuk wegnemen. En dat kan alleen maar door heel goed te luisteren. Als iemand aangeeft van, ja, dit is nu iets waar ik het lastig mee heb. Zo zie ik het zelf niet, zo aanvaard, ervaar ik het zelf niet, hier erger ik me aan. Dat we dat kunnen zeggen, eerder dan het gesprek maar uit alle veiligheid niet te voeren. Want dat gebeurt denk ik te vaak. Maar mijn vrienden hebben dat fantastisch gedaan. En dat gaat van vriendschappen die heel lang teruggaan. Bert Bulting, dat gaat terug tot de morgen. Jan, dat gaat terug van toen ik nog op de middelbare school zat. Tot mijn collega hoofdredacteur die... Ja, collega is al lang geen juist woord meer, maar dat is een heel, heel hechte band geworden. Was het al, is het alleen nog maar hechter geworden. Daar moet ik gewoon een standbeeld voor oprichten, denk ik, voor Pascal. Die zit nu onder zijn zetel, want die vindt het vreselijk als ik hem vermeld. Dus de hoofdredacteur die niet op televisie komt. Maar ja, zoveel mensen hebben mij hier doorgesleept. En dat is zo belangrijk en ik hoop alleen maar dat ik het ooit kan teruggeven.
Ben jij bang om te hervallen?
Ja. Niet de hele tijd, niet constant. Ik zit met 5-10% kans. En dan denken mensen van, god, dat is bijna niks. Dan moet je het hebben om te weten dat dat dan toch 1 op 20, 1 op 10 is. Ervaring van dat soort percentages verandert heel hard als je ziek bent. Iedereen stapt op een vliegtuig dat naar een bestemming gaat waar met 90% zekerheid de zon schijnt. Niemand stapt op een vliegtuig dat maar 90% kans heeft om aan te komen. Cijfers zijn helemaal anders als het plots gaat over je leven. Ik ben daar bang voor, maar ik zal dat een plaats moeten geven. Je hebt twee manieren, denk ik, om positief te blijven. Positief blijven kan je doen door heel hard te focussen op het komt wel goed. En ik heb alle begrip voor mensen die dat doen. Dat is niet hoe het voor mij werkt. Voor mij is positief blijven de werkelijkheid. Met alle scenario's, heel diep in de ogen kijken en dan toch de energie, de kracht vinden om dat te omarmen. En het zal zijn wat het is. En niemand wordt geboren met een garantie van 84 jaar is het zeker gemiddeld tegenwoordig. Maar ja, we gaan hier, dit is universeel, we gaan hier allemaal door. We moeten daar allemaal ons toe verhouden. Dat wordt acuter als je kanker hebt. Je zit ook met het scenario van, ja, stel dat ik herval, dan is dat weer chemo. Dan is dat weer die complete vervreemding van je eigen lichaam. Weer die schrik, weer die, wil ik dat dan wel? Daar ben ik niet uit. Maar er komt wat komt. En ik ben deze periode goed doorgekomen, dankzij veel mensen. Ik heb daar ook goede dingen uit gehaald. Ik ga ervan uit dat als wat er ook op mijn pad komt, dat dat ook weer het leven moet geleefd worden.
Lisbeth, ik heb hier jouw favoriete boek bij mij liggen. Gloed, ja. Van Sandor Marai. Toevallig ook mijn favoriete boek.
Okay.
Er is één passage die we misschien wel even kunnen lezen. Dan lezen mensen meteen even mee met ons.
Ja, het is voor mij waar het uiteindelijk allemaal om draait. Zal ik even voorlezen? Of? Ja. Op de belangrijkste vragen geeft de mens uiteindelijk met zijn hele leven antwoord. Het maakt niet uit wat hij tussendoor zegt, welke woorden en argumenten hij aanvoert om zich te verdedigen. Aan het eind, als alles voorbij is, geeft hij met de feiten van zijn leven antwoord op de vragen die de wereld zo hardnekkig aan hem blijft stellen. Die vragen luiden: wie ben jij? Wat wilde je echt? Waartoe was je werkelijk in staat? Waaraan was je trouw en ontrouw? Waarvoor of voor wie was je moedig genoeg of te laf? Dat zijn de vragen. En de mens geeft antwoord naar het beste kunnen, eerlijk of leugenachtig, maar dat is niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat hij uiteindelijk met zijn hele leven antwoordt.
Ja. Hoe antwoord jij op deze vragen?
Ik denk dat we voor een stuk de voorbije 2 uur...
Het zijn al bijna veel antwoorden hebben gegeven.
Het zijn bijna de touché-vragen. Ja. Wat ik er zo mooi aan vind, aan de ene kant legt dat de lat heel erg hoog. Wat je doet, doet ertoe. Op het einde moet je voor jezelf een soort van rekening maken. En je zal ooit achterom kijken. Er zullen dingen zijn waar je spijt van hebt en er zullen dingen zijn waar je trots op bent. Dat legt de lat heel hoog voor je leven. En tegelijk relativeert het een beetje. Het is niet die ene discussie vandaag dat ene kleine ding dat je vandaag beter had kunnen doen. Het gaat uiteindelijk erover of je blijft verbeteren, blijft naar jezelf kijken, blijft proberen het goede te doen. En dat is tegelijk heel clement, dat is heel genadig. Heel veel gebeurt vandaag op heel korte termijn met heel hoog oplopende emoties en het perspectief van jaren, van decennia, van een leven. Als je dat perspectief neemt, dan kan je soms ook genadig voor jezelf zijn. Dan kan je terugkijken en denken van, dat had ik beter gedaan. Maar had ik beter anders gedaan? Maar dat heb ik goed gedaan. En daar mag ik best trots op zijn. Dus voor mij is het een beetje een manier om naar een leven te kijken. Niet van vandaag op morgen, maar op de lange termijn. Wat blijft er over? Wat steekt er bovenuit? En hoe ga ik daarmee verder? Dus wie ben ik? Iemand die dat probeert te doen. En dat gaat met vallen en opstaan, zoals voor ons allemaal geldt, denk ik.
Pour la cérémonie des Turcs, gespeeld door de Catalaanse gambist Jordi Savall, Lisbeth van Impe. Waarom wou je dit zeker laten horen?
Eén, omdat ik toen ik naar mijn muziek keek die ik gesuggereerd had, dat ik dacht van er moet toch echt ook iets vrolijks tussen zitten. dit is Versailles, dit is de Zonnekoning. Dit is muziek die soms, het klinkt misschien gek, keihard in mijn auto opstaat. Ja? Omdat ik daar gewoon heel vrolijk van word. Dat is, en nu we toch allemaal niet op reis kunnen. Ik vind als je je ogen dicht doet, dan zit je in Versailles als je deze muziek laat spelen.
Dat is zeker zo, ja. Lisbeth, op 20 april ben je jarig, hè?
Ja.
Klopt, hè? 43?
Ja, 43.
Dat wordt een vreemd feestje, denk ik.
Ik ging een feestje doen.
Ja?
Onder het motto, verdorie, dat was harder. Dat was lastiger dan ik me voorgesteld had, 43 worden. Nu, dat gaat, vrees ik, nog volledig in corona-quarantaine-maatregelen vallen. Dus ook dat is iets waarvan ik denk, het komt er wel, maar misschien niet op 20 april.
Een beetje uitstel kan in deze geen kwaad.
Maar er komt een feestje, hoor. Corona voegt enkel toe van, het is allemaal lastig genoeg. Laten we af en toe ook maar een feestje doen.
Ja, ja.
Ik heb wel wat mensen die ik moet bedanken.
We moeten het leven vieren, natuurlijk. Wat zou je echt nog willen in het leven?
Gewoon nog zoveel. Voor het eerst zit daar een lijstje bij van dingen die ik niet wil. Dus als het even kan, niet hervallen, niet opnieuw ziek worden, niet opnieuw chemo. Dat staat nu nog heel hoog. Ik hoop dat dat geleidelijk aan vervaagt en vervangen wordt door dingen die ik nog wil doen. Maar zoals ik al gezegd heb, het is voor mij geruststellend dat mijn eerste ambitie nu is om terug te gaan naar dat oude leven. Want dat was toch zo kwaad nog niet.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een hele geruststelling is. Dat ik nu niet denk van, ik heb hier een openbaring gehad, ik moet alles anders gaan doen. Nee, dan leven zoals het was, met de mensen waarmee ik het leefde. Met de job, met de zingeving, met alles waar ik betekenis uit haal. Dat zat wel goed.
Je blijft graag hoofdredacteur?
Dat zijn geen dingen voor de eeuwigheid, maar ik blijf graag bezig met nieuws, met de krant en met mensen. En dan is hoofdredacteur geen slechte job daarvoor. Mm-hmm. Dus voorlopig gaan we dat niet veranderen, maar ja, het is een job die heel veel vraagt en die ik nu ook geen 15 jaar meer ga doen. Maar ik hoop wel dat ook hierna weer iets komt met mensen en nieuws en noem maar op. Mm-hmm. En op dit moment blijven we hoofdredacteur, voor alle duidelijkheid. Ik ben hier geen discrete boodschap aan mijn baas aan het sturen. Dat ik, dus nee, nu is het eerst heel snel zo snel mogelijk daar terug naartoe. Terug naar dat leven dat ik eigenlijk een jaar lang wel gemist heb.
Ja. En zo'n wandeltocht van 200-300 kilometer, is dat echt iets wat jij graag eens zou willen doen?
Ja, dat is een van de dingen. Als ik plannen gemaakt heb, was het dat. Van ik wou iets fysiek om het af te sluiten en dan komt alles samen. Hè? Dus het wandelen, het stuk alleen wandelen, vind ik heel... Dat helpt me echt. Alleen al die trajecten die ik al gegoogeld had, liggen in buitenlanden die op dit moment afgesloten zijn. Dus ik weet niet wanneer het er gaat van komen. Ik moet ook nog door een stuk revalidatie die nu waarschijnlijk tussen haakjes gezet wordt door de hele coronacrisis. Dus het is even afwachten hoe die revalidatie gaat, want mijn lichaam is nog niet volledig hersteld. Daar is nog wel wat werk aan. Dus ja, ik vrees dat het op iets langere termijn zal moeten uitgesmeerd worden, maar ik ga die wandeltocht doen. Of het van Firenze naar Rome of de coast-to-coast in Engeland is, ik weet het nog niet. Er zijn er nog een paar mooie, maar ik wil er uiteindelijk zo een doen om dan te kunnen zeggen dat het achter de rug is. Dat zal mijn manier zijn om het af te sluiten. Helemaal alleen en misschien op het einde met een feestje met een paar vrienden.
Ben jij bang voor de dood?
Midden moeten vinden.
Ben jij bang voor de dood?
Ja. Ja, ik wil dat het nog niet voorbij is. Dus ik ben niet bang voor de dood. Ik ben bang om dood te gaan en hoe je dat doet. En dat is iets waarvan ik dacht dat ik op mijn 42 daar niet zou mee moeten bezig zijn. En ik ben daar het voorbije jaar natuurlijk wel mee bezig geweest. Ik denk dat je er vrede kan mee sluiten, maar zover ben ik nog niet. Dat is, en ik ga er alles aan doen om het te vermijden. Toch voorlopig nog. Niet.
Wij met jou. We blijven in ons kot. We wassen onze handen. We houden afstand. We kunnen het niet genoeg herhalen. Welke boodschap wil jij nog meegeven hier in deze touché, Lisbeth?
Hou het leven vast. Alles gaat voorbij. Je kan je op alles instellen. Je kan altijd weer een dag verder geraken. Maar uiteindelijk, de belangrijke dingen, ik hoef het vandaag tegen niemand te zeggen. Ik denk dat we ze allemaal wel kennen. Hou die vast.
Je hebt nog een bijzonder nummer doorgegeven om te laten horen. Zeit gesund van de Klezmatics en Gawa Alberstein.
Ja.
Waarom of hoe heb je dit leren kennen?
Ooit cadeau gekregen, denk ik. De cd De Wel. Het is in het Jiddisch. En dat Jiddisch heeft het fijne dat je denkt het net te begrijpen, maar ook net weer niet. Het is een soort van afscheidslied. Zeit gesund betekent vaarwel, als ik de Engelse vertaling daarnaast leg. Maar in deze tijden dacht ik, het klinkt ook heel hard als wees gezond. En misschien is dat wel de beste manier om er vandaag uit te gaan. Boodschap aan iedereen, blijf gezond.
Seid gesund, morgen vor ich hab schon auf genäht, a Säckl, ob geschirr dem Kohl. Hab a kommen schon a Garte, zu genäht zum Kate. Und es ich schon mit alle Schreinen durch der Wand zerscheht. Seid gesund, morgen vor ich hab schon auf genäht, a Säckl, ob geschirr dem Kohl. Ob er heima weggeschrieben, schon dem letzten Brief. Morgen will ich sein, schon weit, weit, er geht so fast hin. Musik. seid gesund, morgen vor ich hol. Hab schon auf genäht, als ich hab geschert dem Kohl. Hab bekommen schon a Garte zu genäht zum Kind. Und sich schon mit allen Schreinen durch der Wand zu schehen. Seid gesund, seid gesund, morgen vor ich hol. Hab schon auf genäht, als ich hab geschert dem Kohl. Habe heimawe geschrieben, schein dem letzten Brief. Morgen will ich sein, schon weit, weit, er wird so verschwiegen.
De Klezmatics en Shava Alberstein met Zeit gezoomd. Lisbeth van Impe, ik wens het vooral jou toe. Ongelooflijk bedankt voor dit warme gesprek. Van op afstand, alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je zo meteen nalezen op onze website radio1.be. Daar vind je ook het hele archief van Touché. Altijd goed om de lange coronadagen door te komen. En straks is er Grand Cru met daarna Floris Dalemans en Dada Dalemans. Een beetje een andere zondag dan jullie van ons gewoon zijn. En tussen 5 en 6... een nostalgische trip naar de toestand is hopeloos, maar niet ernstig. Ik wens iedereen een heel fijne en warme zondag toe.